In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
2 dagen voor het duel met Oranje is het er weer. Haantjesgedrag bij de Fransen. Dik advocaat, let op, hij stopt er weer mee. Wijnaldum terug op 10 bij Oranje, vraagteken. Geertruida, is het nou een betere back of een centrale verdediger? En verder crisis in Arnhem en een bijzonder verhaal uit Egypte. Dit is de AD Voetbalpodcast van 23 maart met Mikkel Schouka. Mikkels, voor ik begin over al die onderwerpen die ik net noemde. Ik werd mij verzocht, ik had een golfdag van Excelsior, van de businessclubleden. Daar zitten veel mensen bij die voor Feyenoord zijn. Die kwamen naar mij toe of wij willen stoppen met Feyenoord al een titel aanpraten. Die zijn een beetje bezorgd erover dat we het jinxen voor Feyenoord.
Ja, dat herken ik wel bij de mensen die ik tegenkom, ja.
Ja, hè? Jij herkent dat ook, dit?
Ja, en ook omdat ze natuurlijk niet op Ajax willen lijken, die zo zelfverzekerd waren voor die klassieker. Maar ik herken het wel, ja. Ook Slot is zo, hè. We hebben nog niets. Maar het is ook wel logisch. Het zou natuurlijk ook gek zijn als... Want ik heb ook wat spelers gesproken na die wedstrijd. Mm-hmm. Het zou natuurlijk gek zijn als zij inderdaad zeggen, we zijn er. Want ja, ze zijn er natuurlijk niet, maar... Ja, we kunnen ze wel bijna geruststellen, hoor. Het is,
ja, maar dit is dus wat we niet mogen doen, want dat is wat we steeds roepen en doen. Maar daar worden mensen heel nerveus van.
Maar de ellende bij Ajax is natuurlijk groot. PSV, zie jij nou PSV 8 wedstrijden winnen?
Ja, ik denk dat PSV nu 8 wedstrijden op rij gaat winnen.
En hebben ze nog niks aan waarschijnlijk. Maar dan nog AZ. Het gat met PSV en AZ is groot. Het gat met Ajax is 6 punten, is ook groot. Maar die krijgen zo'n knauw en daar zit zoveel chagrijn en er gaan nu koppen rollen en... Ik geloof nooit dat die ploeg nog zeg maar zo gemotiveerd raakt dat ze er echt in geloven. Hè? Want Heitinga zei dat wel. Dus ik kan het me niet voorstellen. Maar ik leef wel mee met de mensen die inderdaad zeggen, ja, zeg dat nou niet. Het is net als vroeger op school. Hè? Ja, nee, die 8 zal ik wel binnen hebben. Je moet toch altijd even wachten tot het zover is. Maar vraag dan aan diezelfde mensen, hier heb je €500. Op wie zou je ze zetten voor de landstitel?
Dat is een goeie. Dat ga ik nog even teruggeven dan aan ze. Ja? Dan kijken wat er dan gebeurt.
Want dan zeggen ze heus niet.
Op Ajax toch? Nee, dat precies. Denk ik ook niet. Maar goed, het is een...
Of zou ze spreiden?
Ja, dat ze €300 op Feyenoord en €200 op Ajax zetten. Of 50
euro
op PSV.
Ja, dan hoort het een beetje bij dat je dan altijd wat hebt. Maar dat gaat niet op natuurlijk. Nee. Als Ajax alsnog de titel pakt, zou het wel een echte klap zijn. Maar ja, Feyenoord heeft natuurlijk nog een druk programma. En je krijgt ook het verhaal van veel spelers die nog nooit wat gewonnen hebben. LMA, die zou ook die laatste weken zijn niet te vergelijken met alles daarvoor. Maar dan nog denk ik dat die concurrenten zo'n knauw hebben gehad. Dat die ook zelf niet meer in geloven en veel punten gaan laten liggen. Dus ik denk dat Feyenoord helemaal geen 6 overwinningen meer nodig heeft in die laatste 8 wedstrijden.
Oké, nou hebben we dat bij deze. Ik heb het benoemd. Hè? Dus voor dat mensen die zo meteen. Ik heb het benoemd en we hebben besproken. Dan even naar die wedstrijd met Frankrijk. Die wordt gespeeld morgenavond. Het is er bijna op wachten dat er in het kamp van de Fransen weer wat gebeurt. Nou ja, de media schrijven erover in Frankrijk. Dus het is niet bewezen dat Mbappé en Griezmann, of dat Griezmann heel boos of is teleurgesteld is in Deschamps. Maar wat wil het verhaal? Mbappé is de nieuwe aanvoerder. Lloris is gestopt, de doelman. En Griezmann zou dat niet leuk vinden. Die had de hoop om Lloris op te volgen. En dus smult Frankrijk weer van een petit cockfight.
Ja, het is wel goed dat je erbij zegt dat het niet bewezen is. Hè? Want we hebben nergens Griezmann chagrijnig rond zien lopen of iets kwaads zien zeggen. En Deschamps heeft dat ook niet bevestigd. Maar goed, het wordt wel door de Franse media gemeld, ja. Ja, maar ik denk dat Mbappé inmiddels op het niveau van Messi-achtig afstormt. Hè? Iets wat gechargeerd gezegd, maar goed, hij is de beste speler. Messi gaat nu op zijn retour. Neymar zien we niet zo. Ronaldo is al weg. Hij is de beste speler ter wereld. Ja, soms maak je die ook gewoon aanvoerder. Maradona was ook niet, zeg maar... dat had je ook een centrale verdediger kunnen nemen. Maar als er zo'n goede speler in loopt... Ik snap wel, Griezmann ook een optie zou zijn met al zijn ervaring en al die jaren al in de top. Maar volgens mij is dat niet zo'n gekke keuze, toch?
Nou, nee, ik zat er wel gelijk over na te denken toen ik dat las en toen ik dit aan het voorbereiden was voor de podcast. Is het nou logisch om je beste speler ook altijd aanvoerder te maken van een ploeg?
Nee, dat is niet logisch. Maar sommige spelers zijn van zo'n buitencategorie. Neem Cruijff, Gullit was aanvoerder bij Oranje en ook bij PSV. Ja, soms is het gewoon zo dat die speler zo ver boven de rest uitsteekt. dat hij de leiding heeft. En bij Paris Saint-Germain zag je wel dat hij even zijn plek moest verdienen. Hè, nog met die hele Zuid-Amerikaanse enclave onder leiding van Neymar. Maar goed, ja, daar is hij nu de absolute leider. Daar hebben ze ook voor hem gekozen. Ja, en ik weet niet of de Fransen die dit misschien gek vinden de WK-finale nog een keer willen terugkijken. Maar dan zien ze maar één speler natuurlijk die dat hele land, dat hele elftal omhoog tilt. Dus ja, het hoeft niet, maar soms zijn spelers zoveel beter dan de rest of zo ontzettend goed dat het wel logisch is dat hij ook aanvoerder.
Ja, maar je zou ook kunnen zeggen als hij toch al zo goed is, heeft hij natuurlijk leiderschap en dan maak je iemand anders die dan deel je een beetje dat dan hou je die frictie weg, toch? Dat is ook een vorm van leiderschap.
Dat kan. En als het inderdaad zo is dat het frictie geeft, is het misschien ja, dan zou je ook kunnen zeggen Griezmann en hoe lang gaat hij nog mee? 2 jaartjes en dan kom jij, want je bent pas 24 nu, dan ben je 26. Maar ja, je kunt ook als coach denken, ja, waarom eigenlijk niet? En ik zag bij Dortmund Jude Bellingham, hè, 19 jaar.
Ja.
Ja, sommige spelers hebben een soort natuurlijk overwicht en zijn gewoon veel beter dan de rest. En daarmee is het vaak ook wel geaccepteerd door de rest dat ze aanvoerder zijn. Was jij vroeger aanvoerder bij de kleintjes?
Nee, heel af en toe.
Een wisselbeurt, hè?
Nee,
ik zat keeper. Elke week een ander.
Ik was keeper, hè? Dus dat was... was inderdaad...
Keepers ook vaak, hè?
Keepers ook vaak, ja. Maar we hadden vaak ook nog een paar jongens die nog net iets grotere mond hadden en die een soort van natuurlijk leiderschap hadden. En die waren dan aanvoerder, zeg maar, op de een of andere manier.
Ja.
Ik bedoel, hier ben ik ook geen aanvoerder van ons podcastteam. Dat zijn jullie natuurlijk.
Nee, en
dat
ik ook niet, heb ik het idee.
Nee, heb jij niet het idee dat jij de aanvoerder bent?
Nee, dat idee heb ik niet. Nee. Nee, weet je, de waterdrager van deze podcast.
Nou, dat valt wel mee, zeg. Onderschat je rol niet in deze podcast.
Het is wel zo dat het fijn is dat ik hier af en toe een half uurtje mijn mening mag geven. Want als ik thuis mijn mening geef, roepen ze nu vanaf de bank, doe anders even die journalistenmodus uit. En de kinderen die iets minder in journalistenmodus denken en dat soort woorden, die zeggen wel eens, wie vroeg dat? Wie vroeg je? Als ik ergens mijn mening over gaf. Dat is dan een halve straattaal, moet je ook aan wennen.
Ja.
Dus ik ben blij dat ik af en toe bij jou mag zitten en dan...
Je eventjes mag ventileren wat je kwijt wil, zodat het ook allemaal besproken is.
Ja.
Je was ook bij Oranje deze week, Wijnaldum. Ja. Terug bij Oranje. We hadden het er van de week al even over in de podcast. Toen vertelde Maarten ook dat Koeman heel erg was op zoek is naar de vastigheden, de koppeltjes, hè, zowel achterin als ook op dat middenveld. Hoe zag jij Wijnaldum bij Oranje? Wat zag je bij hem?
Nou, hij klaagde in eerste instantie met een glimlach, want toen kennen Wijnaldum over het feit dat Koeman was jarig natuurlijk. Dus overal werd gebak neergezet, hè, door de KNVB. Maarten had zelfs achterhaald dat ze dat ook bij spelers willen doen.
Ja.
Dus waar wij kwamen stond gebak. Maar dat hadden ze dus ook al bij het ontbijt. En Wijnaldum zei, ja, dat vond ik wel een beetje vroeg, gebak bij het ontbijt. En voor de rest was het de Wijnaldum die we kennen. Ja, ik ken hem natuurlijk al heel lang als debuterend speler bij Feyenoord. En ik heb hem natuurlijk in Liverpool gezien, in Newcastle. Het is gewoon een hele vriendelijke jongen, maar die wel zegt wat hij denkt. Dus hij was wel eerlijk in de vergelijking tussen Van Gaal en Koeman. Maar hij zei ook nog wel dat hij op een bepaalde manier ook wel weer respect had voor Van Gaal. Dat hij hem ook geholpen had in zijn carrière. Maar ja, hij is natuurlijk teleurgesteld in de laatste periode. Hij zei ook eerlijk dat hij ook niet goed speelde in die periode. Maar ja, dat hij toch wel een beetje had gehoopt. Dat zei hij overigens niet letterlijk, maar dat destilleerde ik eruit. Dat hij toch een beetje had gehoopt op wat meer krediet. Ja, en je ziet ook wel iemand die heel blij is dat hij terug is. En het moeilijke voor hem was natuurlijk, hij was echt een hele grote jongen bij Oranje. Ja. Want we hebben het straks over het koppeltje Memphis en...
Wijnaldum,
En Memphis en Wijnaldum samen, hoeveel goals die hadden gemaakt, et cetera, hoe bepalend ze waren. En op een gegeven moment las hij ergens op internet dat hij niet meer bij de selectie zat. Dat doet natuurlijk ook iets met je, omdat je dan, we hebben het net over het gezin. Als je niks meer te vertellen hebt op een gegeven moment, als je zakt in de hiërarchie.
Heb je dat thuis ook dan of niet? Oh, nee.
Ah, gaat vanzelf. Maar als je zakt in de hiërarchie en je wil toch nog steeds wat te zeggen hebben, dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk wel dat mensen zeggen, ja, tuurlijk, Gini, maar hoeveel keer ben jij nog ingevallen de laatste tijd? Dus je zakt dan weg en dat doet natuurlijk iets met je. En zolang zo'n bondscoach je wel groot maakt en handhaaft en want nu is hij gelijk weer reserve aanvoerder. Ja, dan ben je ook wel iemand in de kleedkamer. Maar in de voetballerij werkt het razendsnel. Als je zakt in de hiërarchie, dan nemen ze je ook wat minder serieus. En dat heeft hij natuurlijk wel als een soort vernedering. Of in ieder geval een tekortkoming van de bondscoach richting hem gezien. En je ziet nu dat hij terug is. Ja, vertrouwd. Hij vindt het leuk. Je ziet dat hij lol heeft. Die spelers als Van Dijk en Memphis zijn zijn grote vrienden. Dus daar voelt hij zich bij thuis. Alleen ja, nu komt wel een grote moment. Hij moet het natuurlijk ook laten zien, want al die mensen zijn blij dat hij terug is. Maar als hij dan tegen Frankrijk overlopen wordt op het middenveld, dan is het natuurlijk het Nederlandse voetbalpubliek ook heel snel weer aan de kant van Vergaal. Hadden we hem niet op moeten roepen, want het is over met hem. En we weten natuurlijk niet hoe hij ervoor staat. Hij is er lang uit geweest door die beenbreuk.
Ja.
En dat Franse middenveld, ja, het is ongelooflijk. Ik zag, maar ik weet niet of dat klopt, ik zag dat ze Camavinga bij de verdedigers hadden gezet. Nou, een van de beste spelers natuurlijk bij Madrid op het middenveld. Maar die zou dan als verdediger moeten spelen, want ze hebben al zoveel middenvelders. Dus kun je nagaan wat we straks tegenover ons krijgen op het middenveld. We hebben één geluk. Die Fransen komen zo moeilijk op gang in die kwalificatiereeks.
Dat is waar, ja. Ja. Die willen wel eens wedstrijden verliezen in het begin altijd. En zeker na zo'n WK-finale die verloren is. Nu gaat het weer echt een beetje beginnen.
Ja.
Dat is dan de houvast.
Ja, maar ja, je hebt het toen ook gezien met tegen Zweden verloren ze toen. Hè? Dat heeft natuurlijk die toen advocaat bondscoach werd, dat heeft ons toen natuurlijk de das omgedaan. Als ze die wedstrijd gewoon gewonnen hadden, Loris maakte toen een fout, dan was het waarschijnlijk wel gelukt. Maar ja, dan laten ze het in één keer weer lopen, of dan zitten ze niet zo goed in hun vel. En ook in die Nations League de laatste keer. Dus het is niet altijd zo, maar ze hebben zo ontzettend veel kwaliteit, maar ze zijn soms ook gewoon helemaal niet bij de les. En dat zou nu ook kunnen. Aan de andere kant, het is de eerste keer na de WK-finale, ze spelen thuis. Ja, ze hebben wel een beetje dezelfde selectie, een paar nieuwe jongens.
Ja.
Ik denk toch wel dat ze gas geven. En wij missen Frenkie de Jong. Dus dat geeft echt wel een 40% minder Nederlands elftal als die niet speelt.
Ja, maar het is dit wat je net zegt over Wijnaldum. Die is natuurlijk geblesseerd geraakt aan zijn been. Gebroken scheenbeen. Dat is allemaal hersteld. Maar je vraagt je dan toch af, hoe komt iemand terug? Wat is er met hem nu? Hoe ver is hij nu? Want we zien alleen wat fragmenten dat hij is ingevallen of een wedstrijd heeft gespeeld. Maar ook daar is hij nog wel een beetje zoekende natuurlijk naar zijn vorm bij AS Roma.
Ja, dat klopt. En dat zei hij ook wel. Hè. Hij is pas net terug. Maar het is gewoon echt een zware wedstrijd. Dus als die speelt, hè, we hebben het allemaal nog niet gehoord natuurlijk. Kijk, Gibraltar zou natuurlijk iets makkelijker zijn. Uurtje lekker tegen Gibraltar. Maar goed, ja, de nood is aan de man. En hij is natuurlijk wel ervaren. Koeman heeft veel vertrouwen in hem. Bij Roma heeft hij toch alweer zijn minuten gemaakt. Nou, die krijg je ook niet als het helemaal niet gaat. Dus ja, hij zal moeten vertrouwen op zijn ervaring. Maar ik kan me niet voorstellen dat het op dit moment al de top Wijnaldum is. Hij is er lang uit geweest en hij is pas net terug. Dus vaak heeft dat echt wel tijd nodig. Maar die tijd heb je niet als je tegen zo'n topland speelt. Je kunt daar niet op 90% zijn. Dus het wordt voor hem ook echt wel een test.
Ja, dat is waar. Je geeft ook aan, hè, Wijnaldum komt terug bij Oranje. Of op het moment dat je niet speelt, dat je wat zakt in hiërarchie. Dat is ook wel bijzonder om te zien hoe zo'n Wout Weghorst ineens dan binnenkomt als de spits van Manchester United. Terwijl
tegenovergestelde.
Ik kan me nog herinneren hoe die bij Lagos erbij liep en hoe er toen gesproken werd over Wout Weghorst. Het is nu ineens de spits van United. Dat is dan de andere kant, hè?
Dat is een uitstekend voorbeeld, want dat is natuurlijk helemaal tegenovergestelde. Maar ook hoe je er zelf naar kijkt, hè?
Ja.
Je ziet hem het veld opkomen en dan denk je, ja, die wil graag spelen. En dan dacht je rond het WK, maar ja, die gaat niet spelen, want waarom zou die gaan spelen? En nu denk je, ja, 18 keer bij Manchester in de basis achter elkaar. Ja, waarom zou die niet in het Nederlands elftal kunnen spelen? Alleen, ja, Koeman heeft hem niet als 10, dus dat maakt het moeilijk voor hem. Koeman heeft hem niet als 10 geselecteerd, dus niet als aanvallende middenvelder. Ja, en dan wordt het concurreren met Memphis. En Koeman heeft ook gezegd, we kunnen niet zonder Memphis. Dus dat wordt lastig voor hem. Terwijl ik had gedacht, ja, misschien op die teampositie bij Manchester, dat vult hij wel in. Hij is natuurlijk wel iemand die niet verzaakt in het werken. Die blijft gaan. Dus dat had ook wel gekund. Alleen ik denk toch dat hij dan voor het koppeltje Wijnaldum en Memphis kiest.
Ja.
Maar Weghorst is wel echt een stap vooruit gegaan. Ja, dat zal hij zelf ook merken. Mensen gaan toch anders naar je kijken als hij bij zo'n topclub in de basis staat.
Ja, ineens staan alle cameraploegen omheen natuurlijk, hè, als ze hem kunnen interviewen.
Oh. Dat zie je ook. Ja. Hè? Soms zijn spelers worden nauwelijks aangevraagd. Hè? Of er staat één journalist bij. En je ziet, ja, bij dit soort jongens is het gewoon. Kijk, bij de Holland was natuurlijk logisch, hij was een jaar niet geweest. Maar en Memphis is ook altijd groot natuurlijk. Maar sommige spelers zie je dan toch dat de aandacht daarvoor toeneemt. Dan zie je ook dat ze wat hebben gepresteerd de laatste tijd.
Ja. Even naar een van die andere debutanten in de selectie. We hebben het vaak over Wiever al gehad de afgelopen dagen. Maar Geertruida. De kans natuurlijk dat hij gaat spelen op rechtsback tegen Mbappé, denk ik dan gelijk. Maar is natuurlijk best aanwezig.
Ja. Nou ja, dan weet je maar meteen hoe het is. Ja.
Ja.
Maar ik kan me toch voorstellen dat je misschien als speler... Ja, kijk, weet je wat het is? Als die tegen Mbappé op de been blijft... Ja, dan ben je gelijk 15 miljoen meer waard natuurlijk. Want dat is voor de scouts het idee van... Oh ja, kijk, hij blijft op de been.
Ja.
In die Nederlandse competitie, dat geloven we allemaal wel... tegen de kleine ploegen, tegen Daryl van Michem en noem alles maar op. Maar tegen Mbappé, ja, dan bewijs je iets. Maar aan de andere kant is het natuurlijk zo, ja, er zijn heel veel spelers die houden die Mbappé niet. Dus het zou ook geen schande zijn als Geertruida daarbij in problemen komt. Dus ja, als het inderdaad zover komt, dan het zou ook Timber kunnen zijn natuurlijk. Maar als het zover komt, is het meteen wel een ware test.
Ja.
En het is best wel spannend voor hem natuurlijk. Want stel dat je daarin faalt, dan kun je natuurlijk altijd zeggen, ja, het was Mbappé. Maar ja, het is ook wel zo in het topvoetbal, als je in Interland slecht speelt, dat ze bij de volgende opstelling die ze maken denken, ja, was toen toch niet zo goed. Laten we het maar eens op die manier proberen. En ja, heel veel ervaring heeft hij natuurlijk niet. Hij heeft wel een Conference League jaar gedraaid. En nu de Europa League, de groepsfase. En ja, dat is het wel een beetje. En dan de toppers in de Eredivisie. Ja. Hij komt wel met een dosis zelfvertrouwen binnen.
Dat denk ik ook.
Ik weet alleen niet of je die als Eredivisie-speler ook weer snel kwijt bent. Als je denkt, ja, nu kom ik weer wel binnen. Maar er zit er een van Atletico Madrid, een van Liverpool. Een van AS Roma.
Maakt er niet meer uit.
Dan noemen ze allemaal maar op.
Kijken ze zo nog, denk je, voetballers?
Ja. Nou ja, je hoort het wel van spelers die later vertellen hoe ze voor het eerst de kleedkamer in kwamen. Als ze van een wat kleinere club kwamen. Nou is Feyenoord natuurlijk geen kleine club. En dan heb je het meer over de jongens die in één keer via Vitesse of zo bij Oranje kwamen. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat die toppers uit de Eredivisie, die kwamen vroeger wel eens in een rondo bij Van der Vaart, Van Persie, Robben en Sneijder. Ja, die wisten niet wat ze meemaakten. Dat ging in de sneltreinvaart, waar ze bij de club veel langzamer ging.
Ja.
Dus daar schrokken ze wel een beetje van, in die zin dat ze dachten, oh ja, wacht, het is gewoon echt een niveau hoog. En dat zullen alle jongens uit de Eredivisie wel merken. Aan de andere kant, ja, als je goed kan voetballen, dan kan je ook heel snel kan je het ook heel snel oppakken. Ja,
precies.
Ja. En Geertruiden is wel een jongen die zich vast kan bijten in dingen en niet snel onder de indruk is.
Nee, en is Geertruiden nou een betere back of centrale verdediger? Je hebt het dit seizoen en de afgelopen jaren al vaker gezien. Ik bedoel, wat is nou die ideale positie? Want het is ook weer niet ideaal als je op alle posities uit de voeten kan natuurlijk.
Nee, hij is op 3 posities heeft hij gestaan. Hè? Dan vind ik zijn verdedigende middenveldpositie eigenlijk het minste.
Mm-hmm.
Ja, centraal achterin is hij heel goed in de opbouw. Maar rechts, back kan hij weer. En dat is tegen Mbappé misschien niet zo...
Niet zo handig.
Nee, maar daar kan hij de extra man op het middenveld worden.
Ja.
Hè, waar Pedersen dat bij Feyenoord dus niet kan. Die is eendimensionaal. Die kan langs de zijlijn speren. Dat doet hij goed. Maar Geertruiden, daar kun je iets extra's mee creëren. Daar is Slot echt heel erg van gecharmeerd. Maar het is heel moeilijk om in te schatten waar het nou het beste is. Ik vond hem als centrale verdediger wel zeg maar echt dat stabiele tonen de laatste tijd. Maar ja, Trauner is terug, dus hij gaat weer naar rechts. Dat vindt hij zelf ook niet onaardig. Ja, Slot zegt, hij wisselt een beetje. De ene keer komt hij bij me en dan zegt hij, ja, ik vind toch dat ik wel rechtsback ben. En de andere keer wil hij weer centrale verdediger spelen. Ja, ik denk dat op dit moment voor hem die rechtsbackpositie het meest open ligt. Omdat in het centrum heb je gewoon te veel concurrentie van spelers die bij grote clubs spelen. Dus dan wordt het denk ik toch wat lastiger voor hem. Dus als hij gelijk zijn kans pakt als rechtsback en bij Feyenoord weer op rechtsback komt te staan, dan zal hij misschien ook wel in de toekomst een transfer gaan maken als rechtsback.
Ja, en dan zit je al snel in het hoekje van de rechtsback en dan word je niet meer teruggezet naar centrale verdediger. Hè? Niet snel meer bij een volgende club.
Ja, kijk, het is niet zo dat Trauner beter is dan Geertruida, maar Trauner heb je wel graag in de ploeg. En dan denk je, ja, Geertruida is wel beter dan Pedersen. Of in ieder geval, daar kunnen we meer mee. Zo gaan trainers natuurlijk ook een beetje kijken. Ja, als we een beetje puzzelen en dan die en die er maar in. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen hoor. In het begin vond ik hem nog wel eens, toen hij net kwam kijken bij Feyenoord, soms een beetje nonchalant. Vergat hij een beetje terug te verdedigen. Heerenveenhout kan ik nog. Was hij een beetje, ja, dan liep hij wat laconiek, liet hij die spitsen gaan. En dan was er een keer een doelpunt en zag je hem ook twijfelen. En nu zag je dat bijvoorbeeld ook nog bij die eerste kans, die tweede goal die Ajax kreeg, dat hij daar niet kort genoeg was. Was hij een beetje verrast door die verre bal van Berghuis er in één keer overheen op Bergwijn. Maar ja, verder komt hij toch wel heel weinig in de problemen en maakt hij razendsnel vorderingen. En waar hij in het begin nog wel eens echt wel schommelend was in zijn prestaties, wat logisch is bij jonge spelers, vind ik hem nu echt heel, heel stabiel.
Ja, goed. Koeman gaat daar vrijdag zijn keuzes in maken. Wij gaan even naar de Eredivisie of naar het Nederlands voetbal. Daar kwam het nieuws. Het nieuws waarvan je niet had verwacht dat het zou komen. Maar Dick Advocaat stopt als trainer van ADO Den Haag. Ik zeg nu even bewust, stopt als trainer van ADO. Want met Dick weet je het natuurlijk nooit. Maar het is mooi geweest na dit seizoen.
Ja. Nou ja, kun je dit er nog uitknippen? Want nou ja, Dick heeft natuurlijk al zo vaak gezegd dat hij stopt. Maar goed, dit is alleen het nieuws dat hij stopt als trainer bij ADO Den Haag.
Hij zegt niks anders, hè? Hij heeft al eerder gezegd, het is mijn laatste club. Heeft hij al gezegd, toen hij werd aangesteld?
Volgens mij hier zelf helemaal niets over gezegd.
Nee.
Maar collega Stan Wachman haalt dat boven water. Die doet ADO Den Haag voor ons. En die is er flink mee bezig geweest. En die heeft een aantal mensen gesproken. En daar wilde niemand het geloof ik hardop van zeggen. Maar goed, ja, het is ook niet onlogisch. Het is op zijn leeftijd natuurlijk ook niet heel logisch dat je ergens instapt en dan het jaar erop doorpakt. Maar het is wel zo dat we dit al vaker hebben gezien. Hè? Bij Utrecht ging het erover, bij Sparta, bij Feyenoord. Gaan we nog een jaar door, gaan we niet een jaar door? Ja, volgens mij is het goed als hij het seizoen afmaakt. En dan dat er een... ADO moet natuurlijk ook verder. Dat er iemand komt die wat langer bij ADO gaat werken. 3 jaar of zo. En dan die ploeg in dat tijdsbestek naar de Eredivisie gaat brengen.
2 jaar is bij ADO natuurlijk al knap als je 2 jaar volhoudt daar op dit moment. Bij de
club. Maar je moet wat opbouwen. Hè? ADO wil natuurlijk snel terug naar de Eredivisie, maar er is eigenlijk geen reden voor als je de ploeg ziet dat dat zomaar gaat lukken. Dus je moet iemand hebben die toch wel aan zo'n ploeg bouwt en misschien wat meer de tijd krijgt.
Ja, nou, het nieuws is wel ingeslagen als een bom in Den Haag, hoor.
Ja?
Goedemorgen. Ik ben geen schrijvend journalist en ik ben heel, heel erg zenuwachtig. Beter goed gepikt dan slecht verzonnen, zeg ik maar zo. Ik ben Ron Jenner uit Zoetermeer, fotograaf professioneel. 62 jaar en deze foto, deze speler, heeft jarenlang op mijn opklapbed gehangen. En dat is voor mij een heel bijzonder iets. Wat ik nog veel meer bijzonder vind voor de club ADO Den Haag is dat deze man met zoveel passie, met zoveel liefde voor de voetbalsport zich inzet en nu weer zijn liefde geeft aan ADO Den Haag. Dat ik het, normaal krijg je een applaus als je dood bent, maar ik vind dat gezamenlijke voetbalsport, alle mensen die hierbij zijn, een groot applaus voor deze man die de voetbalsport in Nederland en met name de liefde voor ADO, zeg maar, hier in ere heeft gehouden. En Dick, ik wil vragen of jij dit oranje shirt wil.
Ik denk dat ze bij ADO rekening moeten houden met het feit dat er zometeen nog een soort van pandemonium komt om afscheid te nemen van Dick, toch of niet?
Ja, nou, dit was wel respectvol, kun je noemen.
Ja, dit is natuurlijk van zijn vaste presentatie, maar dit gaat straks natuurlijk ook nog gebeuren. Wat denk jij?
Ja.
Dan zit iedereen, al die supporters die allemaal vol overgave nog even met Dick willen praten. Bedankt voor wat je hebt gedaan.
Nooit rustig met Dick.
Dat zeker. Eventjes nog in de Eredivisie verder pratend. Vitesse, we hebben het er vaak over. Bungelen onderin, hè, strijden toch tegen degradatie. Zijn nog lang niet veilig, de ploeg van Cocu. Is veel gesteggel rondom die overname door de Amerikaan die nog steeds niet helemaal rond is. Stadion, wat per september is opgezegd. En nu gaat ook de algemeen directeur die vertrekt van Wijk, lid van de Raad van Commissarissen, weg. Dan rommelt het aan alle kanten, hè, als je dat soort dingen op een rijtje gaat zetten.
Ja, dat klopt. Het is eigenlijk nooit echt heel rustig, hè, bij Vitesse, sinds dat stadion is neergezet en met Albers en zo. Ik zit er ver van af, hoor. Dus de mensen die voor Vitesse zijn en nu luisteren, die denken, wat weet die knakker nou? En de details komen niet boven water. Nee, dat lukt mij niet in deze podcast. Maar ja, het is toch een mooie club, vind ik, Vitesse. Maar ja, dat stadion, dat half vol elke keer. Ja. Er zitten op zich wel mensen, maar het lijkt zo leeg. Ja, je denkt toch nog wel eens terug aan de tijd dat ze die top wilden aanvallen.
En, nou, Karel Albers die dan droomde van grote dingen, hè, grote daden.
Ja, dat de grote spelers werden aangetrokken. Van Hooijdonk en die Zurovic, dat soort jongens. Maar Kai die daar doorbrak. Ja, je hoopt toch dat het daar een keertje wat rustiger wordt.
En ook zeg maar de laatste jaren toch? Bedoel, ook al hadden ze Russische eigenaren. En als je ook achteraf ziet wat er ingepompt is in die club om daar de boel een beetje draaiend te krijgen. Maar ze hadden wel succes in Europa. Hè? Ze wel Europees succes.
Zeker. Ja, ze hebben het best goed gedaan op dat vlak. Ja, maar je ziet toch wel dat het voor een subtopper, er moet zoveel geld in. Kijk naar FC Utrecht en uiteindelijk word je alleen maar teleurgesteld natuurlijk.
En waar zou Frans van Zijmer ook teleurgesteld zijn, denk je, of niet?
Ja, die heeft als Frans op dat geld, als hij dat uit de penaltomaat had gehaald en dan was erop gaan zitten dat hij vanuit Utrecht dat hij Parijs kunnen zien liggen. En hij heeft het in Utrecht gestopt, maar uiteindelijk krijg je daar natuurlijk toch best wel weinig voor terug. Ja, het is een suikeroom, maar vindt het leuk. Ja. Hè? Het gaat hem niet om dat hij de winst uithaalt. Maar het frustreert dus wel, bleek ook weer dit weekend. Het doet je ook wel weer pijn dat je denkt, ja verdomme, ik steek al het geld erin en lopen ze weer te klootviolen tegen Go Ahead Eagles en ze hebben tegen Spakenburg al verziekt. Ik ga eens even die Kleiber vragen wat hij aan het doen was. Ja, en dan ben je eigenlijk op een punt beland dat het eigenlijk niet meer leuk is. Je zit al zo lang op die club, je stopt er zoveel geld in en dan word je zo teleurgesteld dat het je zo frustreert dat je jezelf niet meer in bedwang hebt, ja.
Maar kan me dat voor zo'n directeur, voor zo'n Van Wijk van Vitesse ook voorstellen? Dat je dus, je bent van probleem naar probleem naar probleem aan het hobbelen. En ergens heb je ook het gevoel van, oké, maar hoe gaan we hier nou uitkomen? En kennelijk, ook met die nieuwe eigenaar, is het nog niet zo makkelijk dat alles in één keer geregeld is. En dat het dan wat makkelijker gaat worden.
Nee.
Dat kan me voorstellen dat het ook lastig is.
Ik zag wel dat die Amerikaan in Voetbal International had gezegd, ik laat Vitesse niet vallen. Dus nee. Alleen dan gaat het erom, wat gaat hij erin steken? Kijk, bij Den Bosch is ook weer iemand ingesprongen. Maar ja, als je niet investeert, kom je niet boven het maaiveld uit. Dus er moet wel iets gebeuren waardoor die ploeg een kwaliteitsinjectie krijgt. En ze hebben natuurlijk wel een goede trainer met Cocu.
Ja.
Maar eerst er nog maar in zien te blijven, dat is natuurlijk ook nog niet zo'n...
Nee, zeker niet.
Nee, dus ja.
Het wordt nog een verhaal, zeg maar. Maar goed, die onrust, dat zie je ook bij Emmen. Onrust aan de top zorgt uiteindelijk voor dat ergens ook daaromheen onrustig gaat worden, toch? Als niemand duidelijkheid heeft in deze fase over waar het heen gaat de komende jaren, dat maakt het wel ingewikkeld.
Zeker, dat zeggen ze toch ook vaak. Als het erboven onrustig is, dan druppelt dat die kleedkamer in, of hoe ze het exact zeggen. Maar dat is natuurlijk vaak wel zo. Ja. Aan de andere kant zijn het ook vaak buitenlandse spelers. En als je bij Feyenoord, bij wijze van spreken, aan Szymanski vraagt, wie is hier nou eigenlijk technisch directeur? Dat weet niemand.
Nee. Nee. Die is er niet.
Nee, dus dat is weer een voordeel als je veel buitenlandse spelers hebt. Die wel goed willen presteren, maar weer niet zo begaan zijn met of de koffiejuffrouw nou wel of niet mag verlengen. Dat soort dingen.
Hey, tot slot, voordat we naar de vraag van vandaag gaan. Ken jij Mohamed Farouk al of niet?
Ik ken wel Wesley Farouk, maar niet Mohamed Farouk.
Nee, maar Mohamed Farouk. Farouk is een Egyptische scheidsrechter die opzien heeft gebaard. Want in de wedstrijd tussen Al Nassr en Suez dacht de thuisploeg vlak voor tijd gelijk te maken. Vlak daarvoor scoorde de gast nog 1-3. Maar ze dachten, de gemoede raakte een beetje verhit. Vooral door de wijze van die gelijkmaker. Die was geannuleerd door Farouk. En is op het tweede niveau in Egypte geen VAR natuurlijk. Maar de duels worden live uitgezonden. En supporters die waren zo boos van de uitploeg. Die gingen protesteren dat er hands was gemaakt. En die gaven die scheidsrechter een telefoon in zijn handen. Om het na te kunnen kijken. Toen zag hij op die telefoon dat inderdaad geen hands was. En toen heeft hij gezegd, de treffer gaan we toch afkeuren.
Ja.
Dus dat heeft hij gedaan onder politiebegeleiding het stadion uit. De Nationale Bond furieus, want je mag niet op een telefoon de wedstrijd nakijken als scheidsrechter. Hup, schorsing er doorheen.
Ja. Het gaat wel eens meer mis daar, in die landen.
Ja.
We hebben geen beelden, helaas.
Nee, er zitten geen beelden bij, dat is ook voor podcast vrij lastig.
Lastig.
Maar ik bedoel, ik zie het wel voor me dat de supporters hun telefoon zo geven aan de scheidsrechter en zeggen, Nijhuis, kijk eens, het was geen hands. En dat je dan, dat is toch wel bijzonder op zich, dat de scheidsrechter überhaupt daar naartoe gaat om dat na te kijken.
Dan zijn we nog gezegend met wat we hier hebben. We zijn altijd boos op die scheidsrechters, maar...
Zo kan het ook, precies.
Zo kan het ook,
heel goed. Dan gaan we tot slot van deze podcast.
De vraag van vandaag.
Naar de vraag van vandaag. Die gaat natuurlijk een beetje, Nederland, Frankrijk-Nederland als leidraad eigenlijk. Sjoerd heeft hem gesteld. En je weet, Sjoerd is een voetballiefhebber, een romanticus, een stadionhopper. Dus hier komt jouw vraag.
Wie speelt, of welke club speelt, in het Stade Bauer aan de noordkant van Parijs, ook wel het Stade de Paris?
Ja, want het ging over Franse stadions en stadions in Parijs. En nu krijg je het Stadion Bauer voor de voeten.
Ik weet hem niet. Ik ben geen stadionhopper.
Nee?
Ik ben echt romanticus.
Voor echt een Franse naam?
Nee, ik weet het echt niet.
Een Red Star voetbalclub heet het. Zo heet de club, zeg maar, die daarin speelt. De vaste bespeler is. En dat is de vierde oudste voetbalclub van Frankrijk.
Oké. Is Sjoerd er geweest?
Ja, en die heeft natuurlijk al die stadions bezocht. Geswaffeld, toch?
Zeker,
dat is wat hij zelf ook altijd roept. Stadion
je kan het niet gelukkiger maken, hè?
Nee, precies. Dus die is hier al geweest. Dus dat... Dus bij deze, dat was de vraag van vandaag. Jij mag hem voor morgen neerleggen.
Ja, dan gaan we ook maar over Frankrijk-Nederland. Hè. Er is een editie geweest van 18 november 1981 in Parc des Princes. Waarin Nederland onder meer speelde met Kees van Kooten, Johnny Rep, Johnny Metgold. Johan Neeskens was er nog bij, maar vooral Ruud Krol. En die wedstrijd verloren we met 2-0. Maar er zit een verhaal aan die wedstrijd wat eigenlijk, ik denk, iedereen nog wel weet. Maar misschien de jonge luisteraars niet. Los van die 2-0 is die wedstrijd gewoon beroemd om één moment in die hele wedstrijd. En wat was dat moment?
Oh, die is voor Wijfels, vanuit Frankrijk, morgen. Ja,
die weet hem zeker.
Ja, maar het kan ook zijn dat hij natuurlijk helemaal een Franse sfeer al is. Hè? Dus dat kan natuurlijk zijn dat hij dan even niet meer weet waar het om gaat. Ik ben benieuwd. Maar hij zal het wel weten.
Dat weet hij denk ik wel. Ja, het middenveld Chires, Platini. Tigana viel toen in. Dus het was een grote Franse ploeg die later in 82 nog dicht bij de WK-finale was.
Ja.
Maar wij konden daar goede zaken doen, maar dat hebben we niet gedaan. Maar er is één moment waar iedereen meteen aan terugdenkt als ze die wedstrijd weer voor de geest halen.
Nou, als je nu in de auto zit of thuis bent of op je werk bent en je luistert deze podcast en je weet dat moment, laat het vooral weten via Twitter. Ik ben benieuwd of je het weet. Doe dat even met de hashtag ADVoetbalPodcast. Kunnen we eens kijken hoe goed onze luisteraars op de hoogte zijn van deze vragen elke dag weer. Kunnen ze morgen ook weer meenemen in de podcast. Morgen het antwoord via Maarten Wijfels vanuit Frankrijk, waar Oranje de laatste training zal doen voordat het natuurlijk gaat spelen op vrijdag tegen Frankrijk. En daar zijn onder andere Maarten en Sjoerd. Dus ook zaterdag een extra AD Voetbal podcast. Waarin we terugblikken op dat duel. Voor vandaag Mikos, dank. En ik wens je een mooie dag.
Hetzelfde.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.